Welkom bij Groeistof. Van buitenaf lijkt het alsof je alles onder controle hebt. Maar wat als je diep van binnen vooral bang bent dat iemand je doorprikt? In deze aflevering praten we met Patricia de Bruyker en Matthias Lamirois over de mentale kant van ondernemen. Over twijfel, angst voor succes en de kracht van imperfectie. Een eerlijk gesprek dat je eraan herinnert, je bent niet alleen. Patricia en Matthias, waarom klopt dat beeld van die onvermoeibare en zelfzekere ondernemer eigenlijk niet?
Ik denk dat daar heel veel redenen toe zijn. Ik denk ook wel dat we opgegroeid zijn met de zelfstandigen die uren werkten en die het daar dan niet veel aan overhield. Of juist wel, dat is een beetje de perceptie dat 30, 40 jaar geleden in de Vlaamse de zelfstandige wereld wel naar voren kwam. Waarom dat ook volgens mij niet klopt, is wat we vaak zien op social media. We zien heel vaak mensen die van alles tegelijk aan het doen, die eventueel in het buitenland aan het werken zijn, op vacation of ergens anders in het buitenland. En dat geeft ook wel de indruk van, je moet er veel voor werken, je moet er veel voor doen. Maar als je dan aan de andere kant van het verhaal staat en je connecteert echt met mensen die in die groeifase zitten van het ondernemerschap, dan voelt je eigenlijk echt wel van, er is toch wel een andere zijde, een andere kant aan de medaille die tot nu toe misschien wel te weinig belicht wordt. Mm-hmm. Waar dat heel belangrijk is om over te gaan spreken, de uitdaging die we ervaren, die stille saboteurs die wel in ons hoofd rondkruipen, dat die ook wel een plaats krijgen. Want we zijn ook allemaal mens achter de ondernemer en die kwetsbaarheid en die transparantie mag daar voor mij helemaal zijn.
Mm-hmm. Om die mens achter de ondernemer een plaats te geven, heb jij ook Rubicon gestart, Matthias. Hoe kijk jij daarnaar? Wat zijn de struggles waar ondernemers veel mee kampen?
Goh, dat zijn er heel wat natuurlijk. Ik merk dat veel ondernemers hun bedrijf zijn gestart, ook ergens uit een onzekerheid. En dat ze ergens hopen om via hun bedrijf, waar ze zich ook op vaak mee gaan identificeren. Ik ben mijn bedrijf, ik ben wat ik doe. Dat ze op die manier een stukje uiting geven aan hun zelfbeeld. En eigenlijk, als je wat dieper graaft, en ik heb de eer gehad om de laatste jaren in de ziel te mogen kijken van duizenden ondernemers, als je daar een klein beetje dat juin afpelt, dan merk je wel heel vaak dat er onder dat onvermoeibare harnas heel veel onzekerheid schuilt. En vaak, hoe groter, hoe meer de onzekerheid speelt als leider, mm-hmm. als mens, als werkgever enzovoort. Zoals je juist ook gezegd, ik heb de eer gehad om bijna 1000 keer aan ondernemers de vraag te stellen, wat houdt er u wakker? Waar lig je s'nachts wakker van? Wat houdt er u bezig? En 1000 keer dezelfde vraag. Niemand kan er eigenlijk op antwoorden in één zinnetje wat het juist over gaat. En daar ligt ook het probleem, is dat de meeste ondernemers kunnen niet scherp stellen wat hun echte vraag is. En dus verzinnen ze oplossingen op een vraag die niet helemaal scherp is. Dus de uitnodiging is vooral om even heel hard te vertragen, te kijken naar wat is nu echt de vraag die me vandaag echt bezighoudt. En dat is meestal de vraag achter de vraag achter de vraag. Mm-hmm. Doorheen de blinde vlekken, doorheen al die interne saboteurs. En een keer dat die scherp wordt, ja, merk je dat ze de oplossing vanzelf komt. Dus mm-hmm. het stilstaan gaat voor mij over wat is echt de vraag die vandaag bij mij echt speelt. Mm-hmm. Doorheen mijn blinde vlekken.
Die helder maken, tastbaar maken en daar ook actie op kunnen ondernemen nadien. Maar je zegt het zelf, blinde vlekken zichtbaar maken, dat is vaak niet iets wat je zelf kan doen, omdat ze voor jou blinde vlekken zijn. Dus heb je daar altijd aan iemand voor nodig of bij wie kan je daarvoor terecht? Want ik kan me inbeelden als ondernemer dan aan een werknemer gaan vragen. Dat lijkt me niet the way to go of het beste plan.
Op zich kan het wel. Ik kan het eigenlijk aan iedereen vragen, omdat wat voor jou een blinde vlek is, mm-hmm. is dat voor iemand in je omgeving niet per se die zegt van ja, maar waarom geloof je dat? En dat is een beetje de vraag die erbij komt. Als jij bijvoorbeeld Chloe hebt gezien aan een verkoper, altijd moet iemand zijn die heel direct is, heel charismatisch is, die recht door zee is. Maar zelf voel je, ik ben helemaal introvert, ik ben op die manier ben ik een verkoper. Dan geloof je, ik zal nooit een verkoper zijn. En als iemand die dan zegt van, maar je bent de beste verkoper die ik ken, je bent heel bescheiden, introvert, je stelt veel vragen, dan kan die spiegel wel eens helpen om dat van iemand anders te horen. En dat hoeft niet altijd een heel ervaren ondernemer te zijn. Het helpt wel, want ze zijn ook ondernemers, ze nemen iets aan van iemand die in hun ogen iets verder staat, maar het kan evengoed een schoonmoeder zijn of een zus of een vriendin.
Mooi, en eigenlijk in elk gesprek kan een inzicht schuilen.
Zolang de spiegel maar duidelijk is en stevig gebracht.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Maar ook in jezelf, denk ik. Er zijn zo'n aantal vragen, want je zoekt altijd bewijs voor wat jij gelooft. Mm-hmm. Dus je gaat, als je gelooft, ik kan niet goed met de auto rijden bijvoorbeeld, allee, ik neem nu iets anders, dan gaat je daar bewijzen voor gaan zoeken. Terwijl als je nu een keer bewust stilstaat en denkt van, maar ben ik nu niet bewijs aan het zoeken dat alleen maar mijn overtuiging ondersteunt, maar trek dat eens, zoek eens naar het tegenovergestelde. Zoek eens naar bewijs dat dan wel zegt dat je een goede ondernemer bent, in plaats van altijd te vervallen in, ben ik misschien geen goede ondernemer. Dus durf ook wel een keer bewijs zoeken en je de vraag stellen van, ben ik dan nu 100% zeker dat dit van mij dat zegt? Mm-hmm. En om het zelfs nog eens verder te gaan trekken, ik gebruik daar soms ook gewoon ChatGPT voor. Mm-hmm. Ik vraag die van, welke patronen zie je in hetgeen dat ik hier allemaal zeg? Kan je mijn blinde vlekken spotten? Dus er zijn eigenlijk wel heel veel facetten om te gaan kijken van, hoe kan ik aan introspectie doen, hetzij met een spiegel? En ik denk dat die drie manieren elkaar super hard kunnen versterken en dat die mm-hmm. super complementair naast elkaar kunnen staan om een heel zelfreflectief ondernemer te kunnen zijn in jouw groei.
Mm-hmm. Ja, dat is heel mooi. We hebben ook een aflevering met Kathleen Voordekkers en Caroline Rigaud over de kracht van AI, maar dan meer binnen hoe kan het mijn bedrijf en de strategie van mijn bedrijf helpen, maar eigenlijk kan het jou als ondernemer ook verder brengen. Wat ik dan mij wel afvraag is als ik dat hoor van je moet je angsten aankijken, je moet twijfel kunnen aankijken en ook je moet kunnen ventileren hoe hard dat je worstelt met bepaalde zaken. Waar zit er dan nog luchtigheid en positiviteit in of hoe maak je dat? Luchtig en positief, dat je niet zo het gevoel hebt van, maar het is zwaar en ik moet dan vertragen en dat vraagt heel veel van mij.
Ja, ik denk door het echt als een spelletje te zien. Ik vind, voor mij persoonlijk vind ik ondernemen een spelletje. Ik vind dat een beetje like schaken. Je plaatst bepaalde pionnen op het bord. Je probeert dingen uit. Ik noem ook heel vaak het woordje experiment. Het is een experimentje en niet het is een levensveranderende shift in het bedrijf. Dus ik denk door in je taal bewust te worden van het spelen, het experimenteren, het proberen, het ook openstaan voor verandering, het ook benoemen naar de ander, van dit is een experiment, we gaan dit proberen. Het kan voor jou akelig zijn, voor mij, maar laten we het eens een week of twee proberen. Ik denk dat er vooral in de taal heel veel mag shiften en niet dit is nu het do-or-die moment.
Je haalt er heel veel druk van af ook, hè, door het op die manier te gaan bekijken. Door het is een experiment, het is een spel. Terwijl, nee, dit moet nu lukken, want ja, welke verwachtingen zet je zelf dan al aan het opleggen en welke stress? En dan komen die stille saboteurs nog meer naar boven. Dus ja, inderdaad.
Mm-hmm. En bij ons in het spelletje, als je failliet gaat, dus game over bent, dan mag je een jaartje gratis in de peer group blijven. En krijg je eigenlijk de kans om even te herbronnen, opnieuw te gaan spelen.
Dus. Geweldig.
Probeer het een beetje luchtig te houden.
Ja. Patricia, jij coacht specifiek ondernemers met turbobreinen, zoals je het heel mooi omschrijft. Wat zijn turbobreinen?
Voor mij is dat de combinatie tussen ondernemers met ADHD, ADD en dan cognitief sterke profielen. Dat zijn de turbobreinen. Waarom die naam? Dat zijn mensen die snel denken, snel willen vooruitgaan, snel schakelen, die heel veel interesses hebben, die echt wel van aanpakken weten, die willen, ja, die er vol een bak voor willen gaan, neem met die turboversnelling aan. Dat zijn voor mij die turbobreinen.
Dat is mooi dat je het zo positief benoemt. Ik denk dat veel mensen het ook als belemmering zouden kunnen zien, maar jij zet het specifiek in de versnellings.
Nu zeg ik dat wel zo, maar dat heeft ook wel heel veel. Ik heb daar heel lang anders in gestaan. Ik heb 20 jaar gezocht naar mezelf, van mijn 15. Ja, ik ben nu 36, van mijn 16 tot nu. En als vrouw heb je dan die rusteloosheid, die anxiety, en dan wordt er gezegd, ja, misschien stressgevoeligheid, misschien een angststoornis. En ik voel dan altijd van, nee, dat is het antwoord niet. Mijn psycholoog zei ook, maar ja, weet je gaat daar nooit een antwoord op weten, maar iets in mij zei, ik wil mij daar niet bij neerleggen. Mm-hmm. En dan uiteindelijk kwam inderdaad die diagnose ADHD en cognitief sterk, wat er dus ook voor gezorgd heeft dat het gewoon zo lang niet zichtbaar is geweest. En nu dat ik dat weet, dat ik dat een plaats kan geven, dat ik mijn eigen handleiding dus beter heb kunnen schrijven, dan viel voor mij op van, kijk, er is heel veel ondersteuning voor kinderen, er is heel veel ondersteuning voor volwassenen die het moeilijk hebben. Ik denk 25% van de mensen in de gevangenissen hebben bijvoorbeeld ADHD. Voor hen is er heel veel ondersteuning, wat ik ten volle toejuich. Maar voor mensen die alle ballen in de lucht houden, die het vaak ook heel goed doen als ondernemers of in bedrijven, is het een beetje een luxe probleem. Maar ja, je kunt dat toch allemaal, dus wat is er eigenlijk aan de hand? Terwijl ik achter de schermen zie, die mensen kampen met heel veel schaamte, met heel veel schuld. Ook de imposter, die hebben het vaak ook wel echt moeilijk. Terwijl dat die echt barsten van capaciteiten, hebben die het ook gewoon echt moeilijk. En dat wil ik ook gewoon eens kunnen tonen, openlijk aan de maatschappij, van het is niet altijd een voordeel om cognitief sterk te zijn en bijvoorbeeld ook aan die kant met ADHD wel of niet gekoppeld te zitten. Vanuit mijn eigen verhaal, die missige gedrevenheid die je dan wel heel sterk hebt, wil ik daar ook wel een steen gaan verleggen voor andere ondernemers die daar in vastlopen. Maar ja, het is zeker niet altijd geweest dat ik er zo positief naar heb gekeken. Dat is ook echt wel een proces geweest.
Maar ik hoor je zeggen, van, het is belangrijk om een eigen handleiding daarin te vormen. En is dat los van turbobrein of geen turbobrein, is dat ook niet wat dat die vragen die je zelf stelt, dat eigenlijk gaat over, ken je eigen handleiding en leer jezelf kennen als ondernemer, maar ook als mens?
Absoluut.
Om zo sterker in je schoenen te staan?
Absoluut. Er zijn heel veel labels als ondernemer, perfectionist of ADHD'er of hoogsensitief. Er is ook een hoge correlatie, wetenschappelijk bewezen, dat 1 op de 3 ondernemers die eenmaal een turbobrein heeft en ook op die manier heel wat zoekt. Maar het gevaar is van al die labels, disc en kleurtjes enzovoort, is dat het u een stukje gaat definiëren, terwijl we vroegen het onlangs aan een psychiater gespecialiseerd in neurodivergentie en turbobrein en die zei, stap 1 is gewoon echt eigenaarschap nemen over uw label en dus ook loskomen van het label en zeggen, mijn handleiding bestaat uit al deze gedragingen, uit deze zaken, maar het definieert mij niet.
Ja.
En dat is belangrijk, dat het...
Ja.
Het is een optelsom van, maar het is jouw eigen handleiding.
Ja, het wordt eigenlijk een uniek palet doordat het van jou wordt. Want je kan er ook achter gaan verstoppen, denk ik dan. Allee, advocaat exact. Van de duivel...
En dat is net wat we daarmee niet willen gaan zeggen, is van, het is uw handleiding voor men. En eigenlijk zou ik elke ondernemer willen uitnodigen om, leer uzelf kennen, leer uzelf goed kennen. En eens dat je dat kunt, kunt je ook uw handleiding naar anderen gaan terugschuiven. Want het is heel gemakkelijk om te zeggen, ja, maar die persoon doet dit altijd bij mij. Maar wat is uw eigen aandeel? Een dynamiek tussen twee mensen zit altijd ergens in het midden. Iedereen heeft zijn aandeel in bepaalde situaties. Mm-hmm. In 99% van de gevallen dan natuurlijk. Dus ken uzelf.
Wat heeft het jullie al gebracht van daarmee aan de slag te gaan? Wat heeft het opgeleverd? Want het klinkt even als ik mijn ondernemerspet opzet, die handleiding voor jezelf gaan maken, gaan graven in het verleden of in wie dat je bent en naar die diepere laag gaan, klinkt als heel veel tijd, heel veel moeite en heel veel bagger ook wel dat er naar boven komt in het graven. Waarom is dat de moeite? Wat heeft het voor jullie al gedaan?
Misschien twee zaken dat ik aan denk is, ik denk dat ik al gans mijn leven op zoek ben naar, ik voel dat er iets anders is, dat ik er eens niet volledig begrepen ben in bepaalde zaken. Ik heb lang niet geweten waar het over ging. Ik heb, denk ik, ook meerdere bedrijven opgericht om het te gaan begrijpen, wat een extreme vorm is van zelfexploratie, zeg maar. Maar voor mij zijn er het laatste jaar heel veel puzzelstukjes op zijn plaats gevallen. Dus een stukje jezelf kunnen begrijpen en aanvaarden en daar een stukje rust in vinden. Als nakende veertiger is misschien één iets. En ten tweede, denk dat de ondernemers die begrijpen dat er meer is dan puur het hoofdelijke en ook hun emoties kunnen zien als data, als behoeftes, die kunnen er ook in slagen om veel authentieker te gaan ondernemen. Want je merkt heel vaak dat mensen het doen vanuit, goh, mijn ouders hebben dat ook meegegeven, waren ook succesvolle advocaten, dus moeten dat ook gaan doen, die eigenlijk gewoon de wilde weg aan het ondernemen zijn, zonder eigenlijk te beseffen, maar wat zijn echt mijn behoeftes? Wat wil ik eigenlijk echt? En zijn dat mijn behoeftes of die van de generatie voor mij of van mijn omgeving of van Instagram? Dus ik denk veel meer authentiek ondernemen. Veel meer vanuit uw hart, vanuit uw belichaming en niet vanuit dat vaak sterk ontwikkeld piekerbrein dat heel veel ondernemers kenmerkt.
Mm-hmm. Heb je dan ook minder piekergedachten nu?
Ik heb er altijd evenveel, maar... Ik probeer ze te herkennen, van, amai, je bent heel sterk aan het piekeren over een bepaald ondernemersvraagstuk. En ik probeer op dat moment heel bewust te kijken naar hoe kan ik nu een stukje zakken. Dus uit mijn hoofd gaan, gaan sporten, ademhalen. Ik ben ook van ijsbadjes. Dus zaken die me eigenlijk even uit mijn hoofd trekken. Want die rusteloosheid is zo kenmerkend voor mezelf, maar ook voor heel veel ondernemers, dat een stukje rust ervaren. En niet de volgende klant of factuur of opdracht te gaan doen. Eigenlijk een deel is om het... waarom dat we bestaan.
Ja. En jij, Patricia?
Bij mij heeft het echt mijn leven veranderd. Echt. Ik denk, toen ik 28 was, dat ik gewoon 's morgens wakker werd en ik was gewoon doodop. En dan dacht ik, en nu moet mijn dag nog beginnen. Hoezo dan? Hoezo gaat dat bij andere mensen? En ik werd eigenlijk echt wel gedwongen om in die spiegel te gaan kijken, want het was gewoon nodig. Het liep niet meer. Het ging niet meer voor mij. En dan zijn alle puzzelstukjes beginnen vallen. En inderdaad, die acceptatie in de zin van, ik maskeerde heel veel. Ik wist wel dat ik anders was en dat ik anders reageerde, maar ik was ook gewoon heel goed geworden in dat te compenseren en te maskeren en dat aan te passen. Waardoor, wie zijt je zelf dan nog? Dat authentieke dat ik jou ook hoor zeggen. En als je dat authentieke verliest onderweg, dan is de deur naar duurzame verbinding ook gesloten. Want als je niet weet wie dat je zelf bent, hoezo kun je dan vriendschappen gaan opbouwen of andere relaties gaan opbouwen die meaningful zijn als je het zelf niet vindt? Het heeft me wel heel hard gedreven om ook naar het ondernemerschap te gaan, want ik wist dat dat voor mij de oplossing was. Maar ik heb zelfs, op het moment dat ik mijn BTW-nummer heb aangevraagd, ik heb dat wenend gedaan. Mm-hmm. Ik had zoveel schrik om daaraan te beginnen. Ik had daar zoveel angsten over. En nu, en ik kan zoveel jaar later, dat heeft gewoon mijn leven veranderd. Ik heb het gevoel, nu ben ik wie ik ben. Ik kan doen wat ik wil. Ik word blij van wat ik doe. Het is een beetje mijn speeltuin die ik zelf gecreëerd heb. Dus dat heeft veel werk gevraagd. Maar ja, als ik zie wat dat mij allemaal gebracht heeft, is worth all the efforts.
Mooi. Als jullie zeggen, het stelt je in staat om een meer authentieke ondernemer te zijn, is een authentieke ondernemer dan een beter ondernemer of een betere leider ook?
Er juist ook iets van het onvermoeibare. Mm-hmm. Ik denk, als je iets aan het doen bent waar je op zondagavond voelt van amai, dit is echt wel weer trekken om dat team in gang te krijgen en dat leiderschap, eigenlijk ligt me dat helemaal niet zo. Of die volgende omzetdoel, dat is toch wel weer hard sleuren. Dan denk je dat je niet volledig in lijn bent met wie dat je wil zijn of wat dat je echt nodig hebt om gebalanceerd en goed te leven. Ik kan er doorpushen, maar op de langere termijn denk ik dat het opbrandt. En dat kan gevolgen hebben, maar het kan ook zijn dat je daar dat je op een pad in gaat dat niet meer kracht heeft. En wat is het mooie, als je echt gepassioneerd bent en je voelt dat bij bepaalde ondernemers, als ze er in hun passie zitten, dan ben je gewoon enorm veerkrachtig, kun je blijven doorgaan en ga je wel wegvinden in een veranderende markt. Mm-hmm. Maar als dat niet meer 100% voelt, dan ga je volgens mij stoppen op een bepaald moment.
Mm-hmm. Dus dat is het risico van het niet aankijken van al die zaken, is om opgebrand te raken en dan stil te vallen eigenlijk.
Of het op te geven, ja. Of je passie niet meer te volgen en iets te gaan doen wat dat niet 100% meer klopt met wie dat je bent.
Mm-hmm. Dat er geen vuur meer is.
Het vuur is op.
Ja, dat zou heel jammer zijn.
Dat zou heel jammer zijn.
Nu, ondernemers die houden van dingen die heel concreet en heel tastbaar worden. Als jullie een traject met jullie klanten of jullie leden aangaan, hoe verloopt het dan precies? Waar start je en hoe gaat dat?
Ik denk dat de eerste vraag is, velen voelen zich vandaag alleen in hun verhaal. En stap 1 is dan ook ergens een groepje gaan vinden die de behoeftes of de struggles waar je mee worstelt echt kunnen diepgaand gaan nemen. Veel klankborden of raden van bestuur worden als heel oppervlakkig ervaren en heel corporate, zeg maar, vanuit de films. Stap 1 is echt een groepje gaan vinden van peers die echt heel goed bij je passen, bij u in de regio, dichtbij, waarin je voelt van ik voel me hier veilig en ik kan hier echt delen wat er te delen valt. Dus stap 1 is dus dat we gaan zorgen, of dat nu voor turbobreinen is of voor ondernemers, of ondernemers met een turbobrein, dat we die omkadering gaan geven. En dan stap 2 is eigenlijk dat we een stukje gaan kijken naar welk programma hebben ze nu juist nodig. En de kern van ons programma is vaak 1. Kwetsbaarheid zien als een superkracht, dus 1 dat je kunt delen. En dan 2 dat je ook een stukje oordeelloos wordt bevraagd. Dat we niet meteen gaan zeggen als een praatbrak van ah ja, Chloe, dat is het probleem, dat zal de oplossing wel zijn. Dat we ons ego even in onze auto laten en proberen echt te gaan vragen, met open vragen. Dus niet van, zou je niet beter, maar eerder van, hoe kijk je naar, wat heb je toen gedaan? Zodat die persoonlijk zijn gedachten kan vormen, dat er ook een stukje een nieuwe vraag ontstaat. Dus je kunt de collectieve wijsheid van de groep erin te gebruiken om dan te beslissen van oké, maar ik denk dat dit echt de vraag is waar ik mee worstel. En dan te kijken van de peers die het ook mogelijk hebben meegemaakt. Wat heb jij toen gedaan? Wat heeft toen jou geholpen? Dus dat je een stukje een structurele klankbord hebt om daarmee aan de slag te gaan.
Mm-hmm. En bij jou, Patricia?
Dat sluit daar ergens ook wel bij aan. Hoe dat ik vaak werk is eerst met een kick-off en dan gaan we gaan kijken van ja, waar zit je nu allemaal mee, wat loopt moeilijk, hoe gaat dat, waarbij dat ik ook wel echt de labels loslaat, want voor mij zijn dat een deeltje van uw handleiding, maar we gaan daar niet op gaan focussen, want bijvoorbeeld we hebben allemaal 11 executieve functies in onze prefrontale cortex. Wat hoort daar bijvoorbeeld onder? Uw time management, organisatie, planning, uw werkgeheugen, zoveel dat je spontaan kunt gaan onthouden. Dat zijn allemaal zaken die we allemaal hebben. Hè. Impulsiviteit, emotieregulatie zit daar ook bij. En dan gaan we gaan kijken van, ja, welke skills heb jij nodig om hiermee te kunnen omgaan? Dus die ownership zit daar ook wel echt in. Dit zijn skills dat je echt kunt leren. Die, waar je echt tools voor kunt gaan krijgen om mee om te gaan. Nu, dat zijn geen kant-en-klare tools die ik hier even kan gaan neerleggen, maar dat geeft heel veel inzicht in waarom doe ik wat ik doe, waarom word ik misschien snel kwaad of zo als er iets fout gaat. Dat zijn allemaal manieren om die gevoelens die mogen er zijn, maar welk gedrag wil ik daarachter gaan steken? Dus we gaan echt ook die puzzel op deze manier gaan leggen door te kijken welke skills kan jij nu gaan aanleren of manieren kunnen wij systemen beginnen bouwen die voor u werken, mm-hmm. om je zoveel mogelijk te gaan ondersteunen in je omgeving. Mm-hmm. Om zo uw eigen omgeving te gaan bouwen die voor u werkt.
En de meeste problemen, gelijk welk vraagstuk er van ondernemer op tafel komt, de meeste van die vraagstukken kan je, als je begint door te vragen, herleiden tot een aantal fundamentele skills. Dat is... Mm. Hoe ga ik verbindend communiceren? Mm-hmm. Hoe kan ik die angst voor conflict met de ander uit de weg gaan? Hoe kan ik mezelf tot rust brengen? Hoe kan ik empathisch worden naar de ander? Hoe kan ik probleemoplossend gaan denken en meer scherpheid krijgen in de vraag? En hoe ga ik daar een beetje meer analytisch naar gaan kijken? Eigenlijk zijn het altijd dezelfde basisfundamentele skills waar we eigenlijk in onze jeugd, in onze opvoeding, nooit echt hebben geleerd, die we nu op latere leeftijd vaak hebben te herleren om... Ja, de fundamenten van het probleem aan te pakken.
Mm-hmm. Wat de eentje die bij mij ook vaak voorkomt, is die rusteloosheid. Waar we allemaal wel geleerd hebben van, ja, kijk, in je lichaam zakken, sport gaan doen is supergoed. Maar eentje dat vaak vergeten wordt en dat essentieel is, als je cognitief sterk bent, dan heb je gewoon veel ruimte in je hoofd. Je hebt veel capaciteit in je hoofd en dat is aan het draaien. Gelijk een computer bij manier van spreken. Maar die wordt niet gevoed. Je lichaam wordt wel gevoed door veel te sporten, maar als je geen voeding geeft, mentale voeding, en dat kan zijn in puzzels of whatever dat je graag doet, boelderen is ook klimmen, maar ondertussen ook puzzels oplossen, dan merk je dat die mensen heel snel gaan piekeren. Want ja, het brein heeft capaciteit om te denken, dus als jij het niet gaat vullen, dan gaat dat brein dat zelf beginnen vullen. Dus dat is bijvoorbeeld wel een hele praktische dat ik vaak merk, dat we in de samenleving ook zo nog niet naar kijken. Want sporten is echt een go-to, en dat weten we. Maar onze brein heeft ook echt wel voeding nodig, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. En als we het dan concreet hebben over ADHD, hoe kan dat dan een voordeel zijn als ondernemer? Hoe kan dat een sterkte zijn als ondernemer?
Ja, je bent een ideeëngenerator, hè? Je hebt heel veel ideeën. Het feit dat je ook meer risico durft nemen, zorgt er ook voor dat je sneller kunt gaan, dat je stappen zet die bijvoorbeeld mensen die heel lang in de planfase zitten, dus het gaat gewoon sneller vooruit. Je hebt ook veel ideeën, je durft uit de box denken, je zoekt verbindingen die... Je gaat ongeëffende paden gaan betreden. Je durft naast het padje gaan lopen.
Je wordt ook gewoon geboren met een structureel dopaminetekort, het gelukshormoon. En een van de manieren als ADHD'er om dat terug te gaan voeden is door impulsiviteit, door actie nemen. En als ondernemer, hoe je het draait of keert, zijn mensen die vaak in actie kunnen en durven treden, met gevolgen van dien, maar ze gaan niet in die analyse-paralyse te veel terechtkomen. Dus ja, die impulsiviteit wordt vaak als iets negatiefs gezien, maar het is ook gewoon een go-getters mindset, een doenmentaliteit, heel creatieve breinen, heel probleemoplossend vermogend en door het leven dat ze hebben geleid ook heel veel krachtig. Ze hebben al moeten zichzelf op veel manieren overwinnen, dat ze ook ietsje steviger in hun schoenen staan dan de gemiddelde persoon en blijven kunnen doorgaan.
Ze zijn ook heel sterk in crisissituaties. Het is ook zo dat in verpleging evenementen organiseren, brandweer, dat staat nu los van ondernemerschap, maar echt in die evenementen, alles dat op deadlines draait of op piekmomenten, daar zijn ze ook gewoon supergoed in. Mm. Omdat ze daar echt... Ze gaan daar goed op, om het zo te zeggen.
Ja, oké. Mooi om te zien hoe dat ook groeistof kan zijn voor jou als ondernemer. Je hebt al een paar keer het woord imposter syndroom laten vallen, Patricia. Wat betekent dat precies voor de luisteraars die dat nog niet kennen?
Imposter is eigenlijk letterlijk het Engelse woord voor bedrieger. Dus je hebt continu het gevoel, als je iets aan het doen bent, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik ben hier een bedrieger, bijvoorbeeld. Dat komt heel vaak voor en we zien dat zelfs dat meer voorkomt in de high-functioning jobs, waar dat ondernemerschap ook wel toe kan gerekend worden. En het is echt van, ik voel mij niet goed genoeg. Wacht, hè.
En dan natuurlijk ook van de rol waarin je het doet. Ik denk dat het gemakkelijk om te zeggen, ja, ik ben een imposter, fijn, maar dat is nogal heel breed. Dus ik denk dat het goed is om te gaan kijken naar, maar waar voelt je juist een imposter in? Is het in, ik ben nog nooit geen leider geweest, ik moet plotseling een leider zijn voor mensen. Is het in verkopen? Is het in een stukje relatie creëren met anderen, is in een product in de markt brengen. Alles is nieuw en voor de eerste keer, maar wat is het exact waarin dat je impostert, zeg maar, voelt? En wat is daar de drijfveer achter? Of wat geloof je over die rol die je inneemt? Dus het is vaak een te algemene term, een gevoel. Ja. Uitnodiging om het heel concreet te maken.
We zien ook als het gaat over imposter, dat dat vaak mensen zijn die de oorzaak tot succes of falen extern gaan leggen. Dus het zijn mensen die dan een succesvolle launch gedaan hebben en dan zo, ja, maar het economisch klimaat was wel goed. En daardoor was het een succes. Dus we zien mensen die zich meer een bedrieger voelen, gaan dat aan externe factoren gaan linken. En ja, dat is ook gewoon logisch dan. Als jij zelf die ownership pakt en zelf tot jezelf altijd de zaken kijkt van, wat is mijn aandeel daarin? Dan gaat je ook meer aan dat zelfvertrouwen gaan werken. Terwijl als het altijd geluk is of iets extern, ja, ik hoor dat heel vaak mensen die tot bij mij komen, die zeggen, ja, maar ik ben daar overal maar ingerold. En ze hebben het mij gevraagd en ik ben nu in één keer CEO van dit bedrijf. En ja, maar ik heb, allee, het is gewoon gebeurd. Alsof je CEO van een bedrijf kunt worden of dat je een team kunt hebben van zoveel mensen, als je helemaal geen skills zou hebben. Maar zij voelen het wel effectief zo aan, als in, het is allemaal een beetje per ongeluk gebeurd eigenlijk.
Het is ook een menselijk beschermlaagje. Als je jezelf een beetje blijft imposteren of zelf saboteren, dan hoef je ook nooit echt naar een succes te gaan. Want ah ja, ik was gemaakt om dit niet te laten slagen. Ik denk dat de angst voor succes nog meer dan de angst voor het falen soms veel groter is. Er is een mooie uitspraak die zegt, we blijven binnen 1 millimeter van onze ouders. En dat we ergens, als we voelen dat we ergens overstijgen of ontdoen, dan klopt er iets niet. Dus ergens is het ook gewoon heel menselijk om ons te beschermen tegen de toekomst en tegen het potentiële succes. Want stel je voor dat we succesvol zijn, horen we daar nog bij of niet?
Ja. Diepe vragen met mooie antwoorden. Misschien om af te sluiten nog een leuke vraag. Welke dagelijkse gewoonte bij elk van jullie helpt jullie om dicht bij jullie zelf te blijven?
Voor mij is dat vooral als ik weerstand voel. Weerstand is voor mij ook een signaal. En gelijk dat Matjas daar juist ook aangaf, emoties zijn data. Ik ben ook zo echt naar emoties beginnen kijken. Dat vertelt mij gewoon altijd iets. Word ik kwaad van iets, ja, dan is er waarschijnlijk iemand te dicht bij mijn grenzen aan het komen. Die is er over aan het gaan. Voel ik mij verdrietig? Voel ik mij dat leren herkennen van mezelf? Zorgt ervoor dat ik ook meer gericht stappen kan zetten in mijn ondernemerschap naar wat echt bij mij past, waar ik warm van word, waar dat mijn vuurke van blijft branden. Dus voor mij heeft die manier van kijken naar emoties en weerstand heel veel verklaard, heel veel inzichtelijk gemaakt naar hoe ik het wel wil. En niet alleen hoe ik het niet wil. Want dat weten heel veel mensen wel hoe ik het niet wil, maar wat wil je dan wel?
Oké.
Okay. Bij mij is mijn vurken letterlijk uitdoven. Ik ben ook een enorme piekeraar. En ik heb in onze kelder een soort van zelfbouwsauna geplaatst. En de manier om uit mijn hoofd te geraken is even in die warme oven zitten en dan in een ijskoud badje. Dus in onze voortuin staat er een badje. En één keer dat je erin zit, op 3 minuutjes, zei je helemaal zen.
Dat kan ik me inbeelden.
Een beetje verslaafd, zeg maar, aan het uitdoven van mijn hoofd en de koude.
Dankjewel, Matthias en Patricia, voor al jullie eerlijke inzichten. En jij bedankt om te luisteren. Zit je zelf met een uitdaging? Laat het ons dan zeker weten op krelan.be/groeistof. Tot de volgende.